Weet je, het kan lijken voor een natuurlijke mens dat je een soort van crisis naar crisis gaat. Of van crisis naar crisis bent gegaan. Sommige mensen denken, ah, oké, eindelijk die corona is een beetje soort van voorbij. En nu hebben we weer een Oekraïne-crisis en Rusland is binnengevallen. En het lijkt alsof allerlei, ja, ook Bijbelse profetieën in vervulling gaan. Ik sprak over die weeën, of die weeën alleen maar op gaan volgen. Maar ondertussen zijn we beland voor ons als kinderen van God in het jaar, in een jaarritme, in het belangrijkste weekend van het jaar. Het is goed dat u hier bent, het is goed dat u kijkt thuis. Geloof me, het is heel goed nu, dit jaar, op dit moment, in deze tijd, om stil te staan bij wat de Heer voor ons heeft gedaan. Het is echt heel goed en ik geloof ook ontzettend belangrijk. Ik kreeg even een, Chanti, ik ben niet echt een spoken word preacher of een spoken word rapper, maar ik kreeg toch dit als spoken word. Ik denk, het is leuk als introductie. We staan stil bij het kruis. We vragen. We begrijpen niet. We zien de heiland hangen. We horen hem roepen, mijn God, mijn God. We voelen met anderen en soms onze eigen pijn. Dan horen we het evangelie. We zien de opgestane Jezus. We danken, we begrijpen. Achter de wolken is er altijd hoop. Amen. Als je je Bijbel bij je hebt, sla even op Psalm 31. Deze psalm wil ik stil bij je staan voordat we zo meteen aan het avondmaal gaan. En aangaande het avondmaal, het zal nog misschien twee keer zijn, maar daarna gaan we even terug naar echt weer brood en wijn. Dit was even een coronamaatregelhandeling. Maar het is druivensap en ik geloof dat het bijbelser is om wijn te nemen met elkaar. Even dat u dat weet vanuit ons, we zijn ermee bezig, dat komt allemaal weer goed. Ook voor alle vragen die we daarover hebben. Maar vandaag is het nog even zo. Thuis kunt u dat uiteraard anders indelen. Slijven op Psalm 31. Ik wil met u stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus. En in de Bijbel zijn een aantal wat wij noemen messiaanse profetieën in het Oude Testament die al gaan over het lijden dat de Messias zou ondergaan. In bijzonder de psalmen. We kennen Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 69, Psalm 109, Psalm 3. Maar vandaag wil ik je meenemen naar Psalm 31. Een aantal versen daarin behandel ik en ik geloof dat het je tot zegen zal zijn. En ik wil beginnen even in vers 12. Nou, prediken doen we samen. Dus als je je Bijbel bij je hebt, zeg even amen.
Amen.
Als je je telefoon daarvoor gebruikt, zeg glory. Oké. Psalm 31, vers 12. Ja, dus dit is een psalm die David schreef, maar eigenlijk door de Heilige Geest, maar eigenlijk gaat over het leven van Jezus. En in het bijzonder over het lijden van Jezus. Bij alle die mij belagen, wek ik de lachlust. Bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd. Wie mij zien aankomen op straat, wenden zich af en ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart. Afgedankt als gebroken aardewerk. Onze koning, onze Messias, dit is hoe hij zich voelde. Afgedankt als gebroken aardewerk. Ik hoorde mensen over mij fluisteren. Van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden. Hoeveel hebben ontdekt in deze wereld, in de ogen van mensen, kan je binnen een paar dagen veranderen van koning naar dwaas? Hoeveel hebben dit zelf wel eens meegemaakt? Misschien in je familie, op je werk. Je kan binnen een paar dagen veranderen van koning, want diezelfde mensen die zaten te roepen, Hosanna, Hosanna, zijn een paar dagen later kruisigen. En de Heer Jezus veranderde in hun ogen van koning naar dwaas. Van heilige naar, ja, misschien wel idioot. Vroeger zei ik wel eens, veel kan veranderen in één dag. Maar ik denk dat onze generatie dat nu pas begint te begrijpen. Heel veel kan veranderen in één dag. Zondag gaan we ook horen dat heel veel kan veranderen in één dag. Halleluja. Zowel ten slechte als ten goede. Ik wil je laten zien vandaag hoe de Heer Jezus omging met haat, hoon en spot. En ook deze dingen, ik kan niet garanderen dat deze dingen bespaard blijven in jouw leven. En het is heel moeilijk om te gaan met honen en spotten. Als mensen je gaan honen en mensen je gaan spotten. Je moet voorstellen, toen Jezus hing aan het kruis, waren daar niet alleen maar vrienden en familieleden van hem. De Bijbel zegt zelfs over hun, ze stonden van ver weg te kijken. Degenen die dicht bij zijn kruis waren, waren zijn enemies en zijn haters. De soldaten, de leiders, de overpriesters. En de Bijbel zegt, ze waren aan het honen en het spotten. Ik wil je dat vandaag laten zien. En ik geloof dat zelf, dat afgezien van het fysieke lijden, het lichamelijke lijden. En we weten dat het hangen aan het kruis eigenlijk de pijnlijkste martelvorm is die er bestaat. Maar afgezien van het meest pijnlijke in het natuurlijke, in het lichaam, is hier deze geestelijke component dat mensen, zelfs vrienden en familie, liepen te honen en te spotten. En ik geloof misschien dat dit element is nog wel zwaarder. We kennen deze bekende tekst in Jesaja 53. Hij droeg onze ziekte, hij nam ons lijden op zich en hij droeg de straf. Hij werd mishandeld. En dan staat er, de straf was ook de smaad. Jezus zei, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij terecht. Moet je voorstellen, allemaal miljarden mensen die allemaal in hun leven 1 of 100 keren God gesmaad hebben. Al die smaadwoorden die kwamen op Jezus terecht. En ik geloof, hoe ga je om met smaad? Want in ons mensen zit altijd die natuurlijke neiging om jezelf te gaan verdedigen. In ons mensen zit gelijk de neiging om jezelf te rechtvaardigen. En over Jezus staat er geschreven, hij deed zijn mond niet open. En dan, dat is de moeilijke weg. That's the highway. Bij de hoge priester deed zijn mond niet open. Bij Pilatus deed zijn mond niet open. Bij de soldaten, bij de leiders en aan het kruis. Maar hij was niet doof. Jezus deed niet zijn mond niet open omdat hij doof was. Met andere woorden, alsof hij het niet voelde. Alsof hij het niet hoorde. Alsof hij het niet zag. Alsof het niks met hem deed. Ik kan nagaan, zelfs de smaadwoorden van diegene die God, de levende God, smaadde, kwamen op Jezus terecht. Ook dat droeg hij toen hij stierf. Ik heb ontdekt voor een mens, wat ik heb meegemaakt, zou ik zeggen, dat is nog helemaal niks vergeleken met de Heer Jezus hoor. Maar wat ik heb meegemaakt aangaande smaad, kwam ik bij mezelf tot de conclusie dat het heel moeilijk is om mezelf niet te gaan rechtvaardigen. Op het moment dat mensen liegen allerlei kwaad over je spreken en je gaan smaden. Leugens, haat, omringd door vijanden. Terwijl onze Heer en Heiland hangt aan een kruis, hebben zijn vijanden een feestje. Hoe voelt dat? Jezus, in alle dingen kan hij meevoelen, hè? Dus hij heeft dit gevoeld. Hij hangt aan een kruis en zijn vijanden hebben een feestje. De opperduivel nog het meeste, maar ook die mensen die daar gewoon voor staan. En hij in zijn liefde stierf zelfs voor hun. Kijk, het is al een ding om voor je familie te sterven. Het spreekt al van liefde als je voor je vrienden bereid te sterven. Het spreekt ook van heel veel liefde als je bereid bent voor je land te sterven. Maar hij stierf voor zijn vijanden. En hij heeft een voorbeeld voor ons nagelaten. Ik ga je zeggen, kerk, we krijgen de komende jaren vele vijanden. En jij als kind van God. En ik hoop vandaag je te kunnen bemoedigen hoe je daarmee om mag gaan en moet gaan. Met honen en spotten. Onze Heiland zette zichzelf vrij. En hij zei, Vader, vergeef het hun. Daarmee zette hij zichzelf helemaal vrij. Van al dat gehoon en gespot. Is de eerste en de beste reactie, Vader, vergeef hun. Hij zette zichzelf vrij. Van die zelfrechtvaardiging, van die haat. Ik heb ontdekt dat Jezus' hart was op de Vader gericht. Zelfs dan dat hij op het... moet je je voorstellen, hij hangt aan het kruis. Dan wordt het zonsverduistering. We weten wat dat betekent. Hij draagt de zonde. En hij roept uit de diepte van zijn ziel. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, Psalm 22. Waarom hebt u mij verlaten? Zo voelde hij zich. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Eli, Eli. Wat doen die omstanders daar? Die zeggen bij zich, je kent het verhaal. Ze zeggen, hey, hij roept Elia aan. Nou, u weet hoe het gaat, hè? Dan gaan ze elkaar opstoken. Hey, Elia, Elia. Hey, roep Elia. Hij roept Elia aan. En ze gaan hem nog meer honen en spotten. En ze beginnen tegen Jezus te roepen. Weer honen en spotten. Ah, roep Elia aan. Laat hij hem je verlossen van het kruis. Dus jij zit hier. Hij hing daar in zijn pijn. Hij hing daar in zijn lijden. Hij droeg hun zonde. Hij droeg onze zonde. En hij wordt gehoond en gespot. Oh. Oh. Oeh. En wat was zijn reactie? Vader, in uw handen geef ik mijn geest. Ik wil je laten zien, hij gaf zich over. Er was overgave. Blijf even met mijn Psalm 31. Kijk naar vers 15. Daarvoor zegt de psalmist al dat honen en dat spotten van de vijanden. En dan zegt hij in vers 15, maar ik vertrouw op u. Ah, maar ik vertrouw op u, Yahweh. Ik zeg, u bent mijn God. In uw hand liggen mijn lot en mijn leven. Dit spreekt over die overgave. Bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Toon uw trouw en red uw dienaar. Hier lees ik over zijn overgave. Maar voor die tekst van overgave is er eerst vertrouwen. Ik zie onze Heer wandelen in zo'n diep vertrouwen dat hij zich kon overgeven toen hij gehoond en gespot werd. Als die dagen komen dat je gehoond en gespot wordt. En Paulus zegt, in de laatste dagen zal er spotters komen met spotternij. Dus hoe meer die eindtijd komt, hoe meer het gaat komen. Hoe meer dat ding naar ons toe komt, hoe meer dat ook gaat gebeuren. En het is heel belangrijk dat je bijbels gezien geladen bent en weet, hoe heeft Jezus dat gedaan en hoe verwacht hij dat ik daarmee omga? Ik zie Jezus in zo'n diep vertrouwen tot de Vader, dat hij zich kon overgeven aan de Vader. Zie, je kan je niet gaan overgeven aan de mensen die jou honen en spotten. Maar wel overgeven aan de Vader. Maar dat gaat vanuit vertrouwen. Overgave kan alleen als je hart op God gericht is. Ik ervaar en ik geloof dat God dit jaar aan mensen hier en mensen thuis gaat vragen of je dingen wil opgeven. Of je dingen wil overgeven. Of je familie wil overgeven. Of je jouw werk wil overgeven. Of je bepaalde situaties in jouw leven wil overgeven. De sleutel, Ben en Hanneke, voor jullie dit jaar zal zijn overgave. En dat het voorkomt uit heel diep vertrouwen in de Heer. Overgave. Overgave is het ultieme vorm van los dingen hebben losgelaten. Tot en met 2 dagen daarvoor was hij nogal de koning die in Jeruzalem binnenkwam. Was hij nog de heiland, de koning, geëerd aan alle kanten, genezende iedereen, bevrijdende iedereen. En dat moest allemaal losgelaten worden. En dat kon hij uit overgave doen, door diep vertrouwen. Menselijk gezien zou Jezus al lang hebben ingegrepen. Hoeveel geloven dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde? Dat is wat hij zelf zegt, toch? Hij zegt tegen Judas en de priesters en de soldaten die er aan toe komen, als ik had gewild, had ik, ik zeg het even in mijn eigen woorden, een dozijn engelen geroepen. Zo, hij had de macht en de kracht. Aan het kruis zeggen ze, oké, bid dan dat God je redt van dat kruis. Had hij de macht en de kracht? Had hij de macht en de kracht bij die soldaten? Maar dat is niet overgave, maar in zijn geval had dat opgave geweest. Nog een keer, dat was niet overgave, dat was opgave. Macht, ik schreef dit op, macht en kracht is niet altijd de wil van God. En alleen geestelijke mensen begrijpen dit. Macht en kracht is niet altijd de wil van God. Ook geld en bezit is niet altijd de wil van God. Soms is er een hoger plan. In 1 Petrus 2, vers 19 zegt, het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, hij in staat is om onverdiend leed te verdragen. Dat je onverdiend met hoon en spot kan omgaan, dat je niet verdiend hebt, dat je onterecht gesmaad wordt, omdat je God dient en omdat je Gods wil doen. Ondanks dat spotten, en moet je je voorstellen, die spotten was vanaf het begin. Hè? Het begon bij Judas, in het huis van de priesters. Hoeveel misschien persje gezien, of je hebt de laatste tijd je Bijbel gelezen hier in de evangelie. Van de priester, bij Pilatus. Hij wordt gehoond en gespot door al deze mensen. Onderweg de Villa della Rosa. Denk je dat dat een... We hebben zo'n heel heilig voorstelling dat Jezus zo zijn kruis liep. En later helpt Simon van Cyrene hem. En hij loopt zo naar Gogota. Denk je echt dat het zo eraan toe ging? Man, hele scharen die lopen te praten, die lopen te spreken, die lopen te spugen, die lopen... Alle haat die ze hadden van God, die kwam op Jezus. Eindelijk hadden ze een voorwerp van ontzetting. Zo werkt het vaak bij mensen, hè? Hun haat loopt op en in één keer is er iemand op wie ze kunnen haten. In één keer is er iemand op wie ze die haat kunnen focussen. En boem, daar is Jezus. Daar loopt hij langs, gebroken. De Bijbel zegt een man zonder aangezicht. Hij zag er al niet meer uit. En dit was hun kans. Nu gingen ze los. Ik kreeg zoiets krachtigs. Vorig jaar was misschien wel mijn grootste openbaring rondom Pasen. En ik hou ervan, want ik ben er altijd mee bezig. Ik ben eigenlijk echt een goede vrijdag en paasprediker. In ieder geval, ik vind het van mezelf. Ik hou ervan altijd om te prediken over het kruis en de opstanding. Maar de openbaring die ik kreeg vorig jaar, was toen ik het boek Job las. En in het boek Job las ik dat Job zegt, ik zal herrijzen uit de as als een feniks. En ik dacht, hé, staat dit in mijn Bijbel? Dit is toch een occult dier? En ik ben het helemaal uit gaan pluizen, alles erop en eraan. En in de eerste christelijke eeuwen was een feniks gewoon een gebruikssymbool om aan te duiden de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou, ik heb vorig jaar proberen uit te leggen hoe een feniks transformeert. Dit is gewoon de mythologie die Job kende, waar wij natuurlijk uit ontgroeid zijn. Ja, die feniks, als hij oud wordt, die gaat naar een boom. In zijn as, uit zijn as ontstaat weer een nieuwe vogel. Die dan, het is een soort, in de mythologie een reïncarnatie. Maar Job zegt hier over Christus, sprekende of als profeterende in Job 29 over Christus, uit de as zal ik arijzen. En dit is wat de Heer me liet zien. De oneer die over Christus kwam, dat was het zaad en hij is verheerlijkt in glorie. De mate van, en dit is wat hij me liet zien, de mate van oneer dat er geschiet in jouw leven, is de mate waarin je in glorie wordt opgewekt. Dit is wat Paulus ons leert in 1 Korinthe 15. Er wordt in oneer gezaaid en er wordt in glorie wordt er opgewekt. En die as, die oneer, dat is eigenlijk jouw transformatie, of niet jouw, wat is ingesteld door de hemel, de transformatieproces, de transformatiefactor om op te wekken in glorie. We zeggen vaak dit, er was geen opstanding geweest zonder kruis. Er was geen opstanding geweest uit de dood als Jezus niet was gestorven. Hij moest sterven. Er moest as gevormd worden voor die feniks om weer op te kunnen staan. Ga met me naar Job 30. Oei, dit was genieten voor mijzelf. Want de wereld pakt soms symbolen wat toebehoort aan het woord van God. Kijk Job 30 vers 1. In de hoofdstukken hiervoor vertelt Job over de glorie die hij had. Spreken de profeten over de glorie die er was in Christus tijdens zijn bediening op aarde. En dan zegt hij Job 30 vers 1. Maar nu bespotten ze mij. Zie, Job is ook een beeld van Jezus Christus. We kennen Job. Heel veel mensen vinden het boek Job moeilijk. Maar het boek Job is ten diepste een beeld van de Heer Jezus Christus. In zijn plek, in zijn positie, in zijn vernedering en in zijn verhoging. De Bijbel zegt dat Job dubbel gezegend werd. Had Jezus een gezegende plek voordat hij op aarde kwam? Maar nu hij gestorven is aan het kruis, staat er, is hem gegeven de naam boven elke naam. Vanwege zijn lijden. Ik ben bang dat u mij nog niet pakt. Nou, misschien mij wel, maar niet het woord dat ik predik. Dankjewel. Laat me je vertellen welke mensen later de hoogste plek krijgen in de hemel. Dat zijn de mensen die het meest oneerd zijn op aarde. Dat zijn de gelovigen die het meest onteerd zijn. Die krijgen later de allerhoogste plek. Je hebt een goede plek gemist om amen te zeggen. Hoe meer je deelt in het lijden, staat er, hoe meer je zult delen in zijn verheerlijking. Romeinen 8. Zo, Christus is ons ultieme voorbeeld. Filippenzen 2, we houden daarvan. Maar de Bijbel zegt, hij heeft de naam boven elke naam gegeven. Vanwege zijn lijden en zijn bereidheid om mens te worden. Hij daalde af. Hij werd mens, hij droeg de zonde en hij werd verheerlijkt, verheven. En de Bijbel zegt, daarom heeft God hem de naam boven elke naam gegeven. Waarom? Waarom heeft Jezus de naam boven elke naam? Kom aan, je leest je Bijbel toch? Waarom heeft Jezus de naam boven elke naam? Vanwege de oneer. Vanwege de zonde die hij droeg. Vanwege de straf die hij heeft gedragen. Vanwege de dood staat daar. In Filippenzen 2. Ja, de dood aan het kruis. Vanwege de kruisdood. Kijk hier, Job 30. Maar nu bespotten ze mij. Kijk vers 9. En nu ben ik het onderwerp van hun spotlied. Oh, er werd zelfs over Job gezongen. Er werd ook over Christus gezongen, wist je dat? Dat waren geen aanbiddingsliederen hoor. Een spotliederen. Het mikpunt van hun lasterpraat. Van afschuw deinzen ze terug voor mij. En niets weerhoudt hen mij in het gezicht te spugen. God rukt mijn tentkoord los. Hij vernedert mij. En zij overschrijden alle grenzen. Het gespuis van mijn rechterhand dringt op. Ze dwingen mij te vluchten. Zetten de aanval in tot mijn vernietiging. Vers 16. Nu stroomt het leven uit mij weg. Ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. 'S Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten. Het bloed in mijn aderen komt niet tot rust. Hij rukt met geweld aan mijn kleed. Ontklemt mij met de kraag van mijn mantel. Hij heeft mij neergesmeed in het slijk. En ik ben als stof, als as geworden. Hou deze tekst vast. En nu vers 18 van hoofdstuk 29. Job zegt hier, En profetisch gaat het over Christus. Ik ben als as geworden. Alle eer en glorie is van mij ontstript. Alle honen en spotten is mij op mij neergekomen. En kijk in Job 29. En ik zei bij mezelf, ik zal sterven in mijn nest. Als een feniks zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Met mijn wortels gestrekt naar het water. Haha. En de dauw van de nacht op mijn takken. Met mijn eer die nooit zal verbleken. En de boog in mijn hand. Ah, steeds weer gespannen. Halleluja. De oneer die kwam over Christus, werd zijn as. En die as was de kracht van de transformatie. En hij werd vernieuwd, hij werd verwekt. Hoe is het met jou gegaan? Jij zat op een dag in de put. Ben ik de enige die kan getuigen hier? Jij zat op een dag in de as. En daar begon de opstandingskracht van de Heer Jezus te werken in je leven. Toen je begon uit te roepen tot de Heer. Als mensen je gaan onteren, leer van de Heer niet je mond te openen, jezelf niet te rechtvaardigen en het over te geven aan Hem. Maar wat er wel gebeurt in jouw leven, het is een transformatie die daar gebeurt. De mate van oneer die je krijgt, is de mate van glorie die je gaat ontvangen. Als je je ogen daarop gericht houdt. De Bijbel zegt, vanwege de vreugde die voor hem lag, heeft Jezus het kruis op zich genomen. Dus je neemt lijden, oneer tot je, wetende dat er iets achter ligt. Achter de oneer ligt glorie. Nou, velen van ons, als we te maken krijgen met een tijd van lijden of van oneer, dat is de menselijke reactie. En Jezus kon zich overgeven. Toen Judas kwam, zei hij, dit is uw uur en de macht van de duisternis. En hij gaf zich over aan de duisternis. De heiland, het licht van de wereld, gaf zich over aan de duisternis. Vanwege wat voor hem lag. Ik hou hiervan. Ik wil u als laatste nog even meenemen naar Psalm 31. Ik wou niet de hele psalm lezen, maar ik ben hier echt vol van. Misschien kan worship alvast komen hier hoor. Psalm 31, vers 20 lees ik hem, dan pak ik hem even op. U kent, de meesten hier kennen vers 20. We kennen deze tekst, die hebben het waarschijnlijk wel eens gemediteerd, gememoriseerd, wat dan ook. De Bijbel zegt hier, hoe groot is het goed dat u hebt weggelegd voor wie u vreest. In NBV-vertaling, hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vreest. Dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u. Heel de wereld zal het zien. Pak deze allereerst even voor Jezus. En daarna pak je het voor hen die in Jezus Christus zijn. Halleluja. Kijk dan hier. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen. Hoeveel weten dat mensen kunnen sneaky zijn? Ik zie één hand. Hoeveel weten dat mensen kunnen sneaky zijn? Ik zie nu 8 handen en 3 mensen ja kunnen schudden. Oh. Je moet je vertrouwen niet te veel stellen op mensen. Uw tent biedt de mensen een schuilplaats voor de laster van kwade tongen. Het is de genade als je te maken hebt met laster om je in de tent, in de schuilplaats van God te bevinden. Amen. En dan komt vers 22. Geprezen zij de Heer om zijn trouw. Hij heeft een wonder voor mij verricht. En ik hou van de volgende tekst. Hij ontzette mij als een belegerde stad. Halleluja, dit is wat ik bid voor mijn Oekraïense broeders en zusters. Dat is in het natuurlijke, maar geestelijk. Dit allereerst Christus. Hij ontzette mij als een belegerde stad. Zie, de stad werd belegerd, omringd aan het kruis. Hij was gebonden aan alle kanten. Hij werd in het graf gegooid en halleluja, we gaan dit zondag vieren met elkaar. En de Heer heeft een wonder aan Christus, aan zijn zoon verricht en hij ontzette hem. Ik hou van het woord ontzetten. Dat betekent er was een stormramp voor nodig. Er was een ander leger voor nodig om dit vijandelijke leger te doen terugdeinzen. Er was een hemels leger nodig om Jezus te ontzetten uit het graf. Engelenmacht was er nodig om Jezus te ontzetten uit zijn graf. Als een belegerde stad. Halleluja. Weer vers 23 spreken over het kruis. In mijn angst had ik gezegd, ik ben verbannen uit uw ogen. Lama sabachthani. Maar u hebt mijn smeekbeden gehoord toen ik u om hulp riep. Oh, dit is een profetische psalm. Getrouwen van de Heer. En dit is wat ik aan iedereen mee wil geven vanavond. Zijn hier ook getrouwen van de Heer? Oké, de handen gaan langzamerhand steeds meer en meer omhoog. Het gaat goed, halleluja. Getrouw van Yahweh, heb hem lief. De Heer behoedt de standvastige. Voor goed rekent hij af met hoogmoedigen. En dit is het woord wat ik kreeg. Alle die uw hoop vestigt op de Heer, wees sterk en hou moed. Dit jaar en de komende jaren, wees sterk en houd moed. Vorig jaar, ik kan het niet anders beschrijven, was niet het makkelijkste jaar in ieder geval in mijn leven. En eerlijk gezegd, het moeilijkste jaar in mijn bediening. Dat nu is, hoe oud lang is het? 21 jaar, 22 jaar fulltime. Voor mezelf, hoe ik dingen ervaren had. En aan het begin van het jaar sprak de Heilige Geest tegen mij. Ik zeg even deze woorden, maar het was een iets uitgebreider woord. Wees sterk en hou moed. Wees sterk en hou moed. Vaak, als je afgestemd bent op de Heer, krijg je de dingen al te horen voordat het gebeurt. Dat is het profetische. Voordat die dingen gebeuren, je weet nog niet precies wat er voor je staat, maar je weet, het woord van God geeft je alvast bemoediging, maar ook waarschuwing. En ik heb hierover gepredikt het afgelopen seizoen. Wees vastberaden. Laat je door niets ontmoedigen of weerhouden, want de Heer uw God is met u, totdat de bouw van de tempel van het huis van de Heer gereed is. Deze woorden, die heb ik opgeborgen in mijn hart. Ik wist nog niet hoe het zou zijn, ik weet alleen, ik ga deze woorden nodig hebben. Wees vastberaden, ik heb dit woord duizenden keren die tekst aangehaald voor mezelf. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets ontmoedigen of weerhouden. Wees standvastig en vastberaden. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Oh, en toen kwam de ontmoediging. En toen kwam de ontmoediging. Ik weet niet exact wat er de komende jaren gaat gebeuren in het leven van de kerk. En ik bedoel niet alleen plaatselijk, universeel en het leven van gelovigen. Maar ik heb ervaren, ik geloof echt met heel mijn hart dat de glorie van God ons huis zal bezoeken. En niet alleen, en ons huis, ik bedoel niet eens alleen onze kerk hoor, echt niet. Veel, veel meer dan dat. Wij zijn ook maar een deeltje alleen. Maar ik geloof dat echt met mijn gehele hart. En als ik het heb over glorie, betekent dat niemand hier dienst kan doen, hè? Alles moet van het podium af. Ik bedoel dat met echt dat er zo'n aanwezigheid van God niet eventjes. En dat we echt moeten zeggen, jongens, morgen, kom maar gewoon, het huis gaat open. Ik weet nog niet hoe het gaat. Ik weet nog niet hoe het zal zijn. Maar ik geloof dat. En ik weet nog niet wanneer die tijd is. Ik geloof dat ik het steeds sterker zal ervaren en meerdere van ons als die tijd gaat naderen. Maar als die glorie komt, zullen we ook mee te maken hebben en al reeds daarvoor met spotters. En ik heb ontdekt dat heel weinig kinderen van God, en God kijkt daarna wel naar, hoe gaan we om met spotters? Hoe ga je om met haters? Hoe ga je om met vijanden? God kijkt heel erg daarna. God vindt het heel belangrijk dat wij het hart en het karakter van de Heer Jezus hebben. Ik heb gezien hoe mensen hun roeping verliezen omdat ze niet met haters konden omgaan. Jouw promotie komt niet door jouw vrienden, maar komt door jouw vijanden. De grootste promotie in mijn leven is nooit door mijn vrienden gekomen, maar kwam altijd door mijn vijanden. Vrienden heb ik voor andere redenen. Vijanden hebben een doel. Haters hebben een doel, spotters hebben een doel. Als de Bijbel zegt, daarom heeft God hem... Denk je dat die vijanden blij waren? Dat ze 3 dagen later hoorden dat Jezus was opgestaan uit de dood? Ze verzonnen gelijk een verhaaltje, staat er in Matthäus. Ze verzonnen gelijk een verhaal. Jezus werd 3 dagen later al ultiem verhoogd. Terwijl de vijanden daarvoor een feestje aan het vieren waren. Maak je geen zorgen als jij maak je geen zorgen als jouw vijanden een feestje aan het vieren zijn. Waarschijnlijk komt er 3 dagen later, een paar momenten later, een ander seizoen aan voor je. Hoe denk je dat het voelde voor Jozef? Dit is ook het beeld van de Heer Jezus, hè? Jozef zat daar diep in de put, hij kon niks zien. En zijn voeten zaten in de drek. Jozef zat daar. En hij hoorde, de Bijbel zegt zijn broers hadden een maaltijd. Oh. Je ziet niks. Je denkt, mijn leven is voorbij. Je hoorde je broers al praten over vermoorden. En dan zit je daar in de put, in de ellende. Niemand die je kan helpen en ze hebben een feestje. Een geitenbokje was geslacht. Dat was hetzelfde geitenbokje waarmee ze later naar hun vader zou zijn. Besmeurd met bloed met mantel. Uw zoon is dood. Waarschijnlijk datzelfde geitje. En voor alle dierenliefhebbers, sorry. Datzelfde geitje. Waarbij je met je vader voor 10, 20 jaar lang zijn leven gaat voorliegen over dat zijn zoon gestorven is. Daar zitten ze nu lekker op te peuzelen. Nou, om een geitje te maken moet je ook nog vuur hebben gemaakt. Dat duurde nog even. Jozef zit daar in de put. En jouw vijanden hebben een feest. Oh, ik heb deze dingen ook in het klein meegemaakt. Oh, ik maak me nu niet zo druk meer over vijanden. David zegt, hoe talrijk zijn mijn vijanden. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, God helpt hem niet. Als mensen tegen jou, over jou zeggen, God helpt hem niet meer. God is zeker geweken van hem. Hoho! Oi, 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 oi. En ik heb gezien, je hebt vijanden nodig. Ik profiteer dit over iemand. Op jouw werk komen dit jaar collega's die tegen jou op gaan staan. Hey. Er gaan mensen tegen jou opstaan. En bid ze niet weg. Praat ze niet weg. Spreek ze niet weg. Hou je mond gesloten. En laat God dealen met je vijanden. Want vijanden hebben ten diepste geen inzicht in het plan van God. Vrienden wel. Als we echte vrienden wel. Maar vijanden niet. De Bijbel zegt, als de duivel geweten had van het plan van God, had hij de Heere van Heerlijkheid niet gekruisigd. Dat kruis was de as voor de feniks om te verrijzen. Halleluja. Oh, u bent echt tam vandaag hoor. Misschien zit ik er al te veel in, sorry. Het kruis was de as voor de feniks om te verrijzen. Het kruis was het middel waardoor Jezus in het graf gelegd wordt. En ik ga u zondag laten zien. Opstandingskracht werkt alleen op donkere plaatsen. Er moest ook een steen voor worden gerold. Want alleen dan kan het zaad tot leven komen. Het zaad kan niet tot leven komen als het niet helemaal in de dirt is. Als het aan de oppervlakte blijft. Ik zie het bij ons ook bij die boeren. Ze maken nu weer van die trenches en dan zaad en dan komt het water er later weer overheen. Zaad groeit alleen in de donker. Die steen moest voor het graf. Wat zaad van God groeit alleen in het donker. Maak jij je maar niet te veel druk als er donkerheid en duisternis is en als mensen slecht over je praten en als ze je niet begrijpen. En pak deze woord maar profetisch voor het nieuwe jaar voor sommigen. Want die dirt, die donkerheid, die duisternis is nodig voor het zaad om te ontkiemen. Oh. Als ik daar zat, had ik zeker mijn pastor bemoedigd. Eindelijk predik die goede dingen. Halleluja. Opstandingskracht werkt alleen op donkere plaatsen. Kijk naar Jozef, kijk naar de Heer Jezus. Zelfs Paulus, verblind als hij was onderweg naar Damascus. Ik zie opstandingskracht altijd werken op donkere plaatsen. Ja, maar pastor, mijn partner, je weet niet hoe donker het is thuis. Je weet niet hoe moeilijk het is thuis. Je weet niet hoe moeilijk het is in mijn situatie. Je weet niet hoe donker het is. Prijs God, die donkerheid is nodig. Die donkerheid is nodig. Zaad kan niet ontkiemen als er licht is. Oh. Oh. Ja, sorry, ik ben met mijn, u kent mijn frustratie als 4 jaar tuinman met 3 linkerhanden en 5 niet groene handen. Maar ik heb ontdekt dat zaad moet echt de grond in. Ik sta me te frustreren met dit. Ik denk, waarom komt die druivenplant niet tot leven? Ik praat er tegen, ik spreek er tegen, maar ik heb geleerd dat zaad moet de grond in. Waarom kwam dat zaad? Kijk, ik ga even een leuke frustratie vertellen. Ik heb vandaag grasrollen gekocht, want Vanessa wou gras hebben. Tussen op bepaalde plekken in de tuin. Nou, hoe lang, Vanessa? Ik heb wel heel vaak van die pakken zaad gekocht met gras. En ik strooien. Ja, ik denk, ik zie dat altijd die boeren, ze strooien. Laat maar strooien, toch? Ik denk, ik zie ze altijd strooien. Ik denk, dat voelt ook goed een beetje. Dat voelt echt lekker. En ik strooi gras. Het jaar erop er een paar plekjes gras en meestal niks. Oh, frustratie 1. Volgend jaar nog meer zaad. Weer van die pakken kost duur, man, dat graszaad. Gras, ik denk, gras, dat is toch een paar... Voor een paar euro moet je toch 20 pakken hebben. Serieus, nu heb ik 10 vierkante meter voor een prikkie. Dat had ik veel eerder moeten bedenken natuurlijk. Gewoon kant en klaar, uitrollen die hap. Uitrollen die hap. Uitrollen die hap. En tot en met vandaag. En ik heb echt veel zaad gegooid hoor, echt. Het is maar, als je het zou moeten eten, dan zouden er allemaal gras overal vandaan komen. Uit je oren. Echt, ik heb zoveel, maar het groeide en bloeide maar niet. En vandaar mijn preek. Ik heb al mijn preek met vandaag Goede Vrijdag en Paas. Ik wist het al. Opstandingskracht werkt alleen op donkere plaatsen. Dat zaad moet helemaal gekafferd worden in die aarde. Zo is het ook met jouw leven. Wist je dat elk een van ons voordat we tot Christus kwamen, waren we dirt. Zaten we allemaal in de dirt. Iedereen hier, hoe heilig je nu ook kijkt. Hoe mooi je er nu ook uitziet. We waren allemaal in de dirt. En het mooie is, we waren allemaal daar. We kennen het allemaal. En het was bij iedereen smerig en ugly. Misschien aan de buitenkant, oké, jij hebt geen criminele dingen gedaan. Maar je hebt criminele dingen gedaan in je hart. Het is allemaal maar goed dat het hier niet op de schermen komt te staan. Beter toch? Yvonne, en dan staat al de hele waslijst erbij. Nee, moeten we niet willen. Arno, en dan de hele waslijst. Dat moet je helemaal niet willen. Ik heb al een boek geschreven, vond ik al pijnlijk genoeg. Mijn moeder zegt, Arno, het had wel wat minder gemogen. Wim Hoddenbach had mijn boek gecorrigeerd. Hij zei, Arno, het is veel te... Je moet nog veel naakter. Ik denk, oh man, ik moet nog meer over die dirt schrijven. Ik bedoel, dirt is dirt. Mensen begrijpen toch wel dirt? Hij zei, nee, mensen begrijpen niet. Maar ik ga je vandaag niet uitweiden. Halleluja. Maar daar werd de kracht vrijgezet. Dat zaad gaat pas ontkiemen in die dirt. Dit jaar, dit is een profetie voor sommigen. Later ga je God danken. Voor wat mensen je onder hebben gebracht. Voor wat mensen aan je hebben aangedaan. Tot nu toe zei je, ja, maar wat mensen me allemaal hebben aangedaan, je wil niet weten. Oh, maar God zeg maar, ik heb dat ding gebruikt om jou op de troon te brengen. Ik heb dat ding gebruikt om jou te louteren. Ik heb die mensen gebruikt om jou te schieten. Vijanden vertrappen mij, zegt de psalmist. Zie, dat is het, als ze de aarde gaan aanstampen. Oh. Als vijanden je vertrappen, gaan ze die aarde aanstampen. Ja. En ze denken, ik dood jou. Totdat ze erachter komen, ze denken, ik gebruik mijn elleboog en ik dood jou. Totdat ze erachter komen dat jij zaad bent. Oh. En hoe meer ze jou vertrappen, hoe meer aarde er om je heen komt. En hoe meer je kan gaan ontkiemen. Hey! Hoe denk je dat de duivel zich voelde 3 dagen later? Oh, pijnlijk. Iemand zegt pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Iemand zegt pijnlijk. Hoe denk je dat hij zich voelde? De Bijbel zegt, ja, ik heb het een poosje geleden heb ik het een musical van hem gemaakt. Hoeveel kunnen die zich nog herinneren? Nog in het oude gebouw. Dat was wel leuk. Dat was toen met Tim Bout. Die speelde de duivel. En wie speelde Jezus ook alweer? We weten alleen nog wie de duivel speelde. Kom op, wie speelde Jezus ook alweer? Ja, erg. Ja, maar Tim deed het zo fantastisch. Het was echt een prachtige musical. Robin. Oh ja, waar is Robin hier? Waar zit hij? Sandy. Broeder, je brengt me vandoor. Sandy speelde Jezus. En Tim speelde de duivel. En we lieten zien hoe de duivel in het dodenrijk werd ontstript van zijn titels. En hoe die op Jezus terechtkwamen. Oh. En dan moest de duivel uiteindelijk ook nog eens de sleutels van het dodenrijk overhandigen. En daarbij zijn meerdere erkennen in de Heer. Zie, de duivel dacht... Nee, laat me het anders zeggen. De duivel wist niet dat Jezus zaad was. Mag ik prediken? Wat de duivel niet weet van jou en mij, is dat wij zaad zijn. Je kan ons doden. We don't die, we multiply. Elke keer als iemand jou iets niet gunt, elke keer als iemand jou naar beneden trapt, elke keer als iemand je naar beneden duwt, is dat Gods methode om je te lanceren je bestemming in. Ah. Halleluja. Halleluja. En onze ultieme, de Heer Jezus. Hij werd ultiem vernederd en uitermate verhoogd. Oh, dit is eentje voor mijn spoken word. Hij werd ultiem vernederd en uitermate verhoogd. Zo hierin zie ik de geestelijke wet. De mate van vernedering bepaalt de mate van exaltation. Laat mensen je maar vertrappen hoor. En hou je mond zwijgen. Een zaad gaat ook niet praten. Een zaad denkt eindelijk. Een zaad hebt dat nodig. Halleluja. Bent u klaar voor? Zondag meer. Amen. Halleluja. Oh, God is goed of niet?